Je mag je gewoon voorstellen.
Ja.
Nederlands, Frans, wat je wil.
Nederlands.
Die piramide die heeft aan de top language use. Dat betekent het eigenlijke taalgebruik. En net daaronder staat dat concept willingness to communicate. De wil om taal te gebruiken. Dus als die hoog is, dan zal ook taal gebruikt worden. Dat zei ik die niet. Maar er zijn vele factoren die daaronder zitten. En die beïnvloeden die willingness to communicate. Die kunnen die dus sterk maken of die kunnen die zwak maken. En die zijn van verschillende aard. Dus daar gaan we eens naar kijken.
Ja, Derek was, nee, ik wil oefenen. Hè? Laat me oefenen. Hè? Ik wil je taal spreken. Ik begrijp niet waarom je wil met me in de Franstaling. Ah, het is een beetje gemakkelijk leuk voor begrepen. Blablabla. Bla, bla. Ik zeg, ja, het is juist, maar ik wil oefenen.
Eigenlijk hoor je daar ook een emotie in. En ik denk dat zo'n man zegt, ja, maar ik wil erbij horen. Als jullie Frans spreken, dan hoor ik daar niet bij. Daarover gaat het. En ik wil dat jullie eigenlijk de inspanning leveren om een beetje langer te wachten tot ik mijn zinnetje gezegd heb. Als je dat doet, ja, dan hoor ik erbij.
Je hoorde net Zafair, Jan Strijbol en Soham. Zafair en Soham zijn beide Brusselaars die het Nederlands op latere leeftijd geleerd hebben. Zij en ook Camilla en Nathalie, die verder in de podcast aan het woord komen, vertellen ons over hun ervaring met het Nederlands leren en oefenen in Brussel. Jan Strijbol geeft vakdidactiek Nederlands niet thuistaal en stagebegeleiding aan de lerarenopleiding van de Universiteit Gent. Hij kwam ons tijdens een NT2-sessie van het Huis van het Nederlands vertellen over het concept The Willingness to Communicate.
De titel is Als je nu eens ging voor Willingness to Communicate.
Dit concept gaat hier nog vaak aan bod komen. Maar eerst hebben we het over Zafair. Zafair is 27 jaar en woont nog thuis. Haar ouders komen uit Turkije. Ze heeft Nederlands geleerd in het Franstalig onderwijs. Nu, op volwassen leeftijd, loopt haar parcours om Nederlands te leren niet zo vlot.
J'apprends, puis après, quand je trouve quelque chose, j'arrête. Donc, par exemple, quand j'ai trouvé un emploi, j'ai arrêté. Et donc, je voulais vraiment absolument trouver un emploi en administration. J'ai suivi des cours, puis après, j'ai arrêté. C'est pas très bien non plus, mais voilà quoi. Mais normalement, il ne fallait pas arrêter. Vraiment pratiquer. Vraiment, vraiment. Mm-hmm. Et c'est vraiment pas difficile. En fait, c'est juste que je pense que je suis un peu fainéante. Que je lâche directement les bras et que je veux... C'est pas que je veux pas continuer. C'est... Peut-être c'est l'envie, je sais pas. Ou c'est le moment...
Ik heb het gevoel dat ze meteen even vloeiend Nederlands wil spreken als dat ze Frans spreekt.
Parler, ça doit venir, ça doit être fluide, mm-hmm. comme on dit, comme on parle français, quoi. Ça doit vraiment venir directement à l'esprit. Comme ça, tu essayes de parler. Mais vu que je suis allée dans une école francophone, c'est pas facile. Vraiment, c'est pas facile de parler de Nederland.
Tot nu toe hebben wij een plan. Oké, we gaan mensen in een klas steken en we gaan die laten kennismaken met taalelementen. Expliciet of impliciet. En we laten die allemaal dingen doen. Die nemen dat mee en dan hebben zij de kennis en de vaardigheid om dat opnieuw te gebruiken in een vergelijkbare situatie. Maar het punt is eigenlijk... Ja, als je kijkt naar hoeveel tijd we hebben in de klas en hoeveel verschillende types communicatiesituaties er bestaan, dan is het rekensom heel eenvoudig gemaakt. Wij krijgen dat er niet in. Waarom zouden we niet van focus gaan wisselen en niet zeggen wij willen dat allemaal leren in die klas, maar wij willen eigenlijk, ons hoofddoel is het verhogen van de willingness to communicate bij onze cursisten, zodanig dat zij... Zaken lezen, dat zij spreken en dat zij willen schrijven enzovoort, ook buiten de klas. Als we daarin slagen, hebben we veel meer kans dat al die verschillende types communicatie die bestaan, dat zij dat gaan ervaren, hopelijk ook op een positieve manier. En dus dat zou ertoe leiden dat zij efficiënter de taal leren.
Camilla komt uit Brazilië en spreekt 5 talen.
Ja, Nederlands was ik 30 toen ik de eerste keer contact met de taal had. Ja. Dus ik begon... Ja, ik denk dat vanaf 2.4 niet mezelf als een dom persoon te beschouwen, maar als een persoon die, ja, na 30 jaar beginnen met een complete nieuwe taal, moet je gewoon, ja, geduldig zijn met jezelf en accepteren en aanvaarden dat je... Dat gaat zo blijven. Hè? Je gaat nooit als in Vlaams spreken. Nooit. Je mag wel proberen. En als dat jouw doel is, blijf maar doen. Maar dat was niet mijn ambitie. Mijn ambitie was gewoon communiceren, een job vinden, leuke momenten hebben.
Ze volgde Nederlandse les, ging wekelijks naar de conversatietafel en deed vrijwilligerswerk in het Nederlands.
Als ik zin heb, dan vraag ik gewoon om in het Nederlands te spreken. Maar meestal, om eerlijk te zijn, denk ik dat ik de conversatie in Engels voer. Want ja, vroeger dacht ik dat ik moet alles... Dat ik alles moet kunnen. Maar dan vergeet je een groot deel van jezelf. Dat is jouw energie, wat je uitdrukt. Is ook belangrijk in de manier waarop je uitdrukt. Als je elke keer probeert in een perfect Nederlands te spreken, zou ik dat helemaal verwijderen. Allee, dat is een groot deel van mij, ja. Mm-hmm.
Jouw identiteit.
Ja. En dat is belangrijk.
Nathalie is een Française die al 20 jaar in België woont. Ze volgde lessen Nederlands tot niveau 2.4. Daarvoor leerde ze ook goed Duits, Spaans en Engels. Haar kinderen gaan naar een Nederlandstalige school. In dit fragment spreekt ze over converseren in het Nederlands met ouders aan de schoolpoort.
Mais parfois, tout d'un coup, ça va trop vite. Il y a de l'humour qui vient. Je vais pas moi rentrer dans la discussion. Si tu veux, je suis en minorité, j'écoute. Je vais pas demander à tout le monde de ralentir, surtout qu'on est dans un échange informel et tu vois. Maintenant, c'est pas de la mauvaise volonté de la part des gens en fait. Hein. Mais c'est juste que ça demande un effort de chacun et que moi, j'ai pas envie de demander à cet effort-là, à ce moment-là, voilà.
Nathalie vindt weinig aansluiting met de thema's die aan bod komen in de klas.
Il y a aussi un peu une lassitude de ma part par rapport aux thèmes qui sont abordés. Alors, bien sûr, moi, je trouve ça très bien fait, hein, les cours. Le cursus, à chaque fois, on a les mêmes thèmes qui reviennent. À chaque fois, on approfondit un peu le vocabulaire, on sent que ça se complexifie. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, je trouve que ça reste toujours autour de... Voilà, ça circule autour de certaines choses. Et tu vois, à chaque fois, j'ai l'impression que le livre commence par se présenter, nanana, les différences culturelles.
Nathalie is actrice van beroep. Taal is een instrument waar ze heel vaardig mee kan omspringen. Ik heb het gevoel dat het wringt bij haar dat in het Nederlands niet zo is.
Je me sens plus à l'aise quand les gens savent que je suis française, que je prends des cours de néerlandais. Tout de suite, j'ai l'impression d'être un petit peu plus légitime. Tu comprends ce que je veux dire? Je me dis, ah, les gens vont avoir un peu d'empathie. ou alors, évidemment, avec des situations de gens qui me sont plus familiers, que je sais qui... Enfin, voilà, maintenant, on a quand même ce rapport-là avec quelques-uns des parents d'élèves ou... Je me dis, ça va. Mais c'est vrai qu'une fois que tu es débarrassée, je pense, de cette impression qu'on va peut-être te juger, et puis t'as pas envie d'embêter les gens, et à un moment donné, tu te dis, ok, ils vont devoir parler plus lentement. Il y a ce petit frein-là aussi, tu vois. quand on est dans la classe, c'est très différent. Évidemment, on est là pour ça. On a des profs qui sont tous... Moi, j'ai eu que des très bons profs qui nous donnaient beaucoup de confiance, qui nous encourageaient beaucoup, qui ne sont jamais là. Voilà, donc la classe, pour ça, c'est un espace où on se sent libre. La vie réelle, c'est totalement différent, évidemment.
De daadwerkelijke communicatie zelf is eigenlijk ook een situationele factor. Bijvoorbeeld het aantal sprekers, de bekendheid met de spreker of het onderwerp, de graad van formaliteit er is, we kennen dat wel allemaal een beetje. Maar toen wij in de klas, we gaan daar een beetje aan polijsten, zodanig dat dat niet te moeilijk is en het drempeltje wat lager wordt. Maar natuurlijk is het punt zo dat in het echte leven dat niet gepolijst wordt. En daar zit altijd dat sprongetje natuurlijk. Hè. Bijvoorbeeld, Nathalie die zei aan de schoolpoort, zei ze ja, dus... Er is ruis en achtergrondsgeluid en ze spreken te snel. En er is ook tijdsdruk op dat moment, hè, want iedereen staat daar te wachten. En het is informele mensen zijn aan het lachen en ik sta daar, dan doe ik niet mee. Hè. Dat zijn allemaal elementen uit die bestaande communicatie, waarvan zij zegt, deze communicatie is niet voor mij, want ik ben niet genoeg gewapend of ik wil niet verstoren op dat moment. Hè. Terwijl ze aan de andere kant daar wel heel erg in geïnteresseerd is. Dus ze heeft eigenlijk wel heel veel wil om mee te communiceren, maar ze kan niet.
Soham komt uit Congo. Hij verhuisde met zijn familie naar Brussel toen hij 10 jaar was. Net als Safer leerde hij Nederlands in het Franstalig onderwijs.
Met de les, Nederlands les, was niet... Allez, ik kan niet zeggen dat was gemakkelijk, maar voor mij dat was niet een probleem voor dat talen leren... Maar het probleem is dus, buiten de school, ik spreek niet Nederlands.
Soham oefent zijn Nederlands op het werk en met zijn Nederlandstalige vrienden.
Ik wil oefenen en wanneer ontmoet ik in een Nederlandse taling, in Vlaming, ik probeer in Nederlands en zij... Zij zien, oké, het is niet de moedertaal, het is niet de Vlamingstaal, van de Vlaming zijn. Oké, ik moet veranderen in een Franstalig. En altijd, ik was, nee, ik wil oefenen.
Dat zelfvertrouwen is situationeel, dus op dat moment zelf wil ik dat niet doen. Maar daaronder zitten natuurlijk lagen die te maken hebben met bijvoorbeeld de persoonlijkheid van iemand. Mij is het opgevallen in die interviews dat Nathalie... die een 2.4 heeft gehaald, dat is toch al niet slecht, zou ik zeggen, hè? In het Frans spreekt. En dat Soham, die duidelijk een veel minder niveau is, wel in het Nederlands spreekt. Ja? Dus hij heeft een veel hogere willingness to communicate in dat interview dan Nathalie. Terwijl Nathalie eigenlijk de betere papieren heeft. Ja? Want zij heeft een hogere competentie. Maar misschien is haar perceived competence lager. En misschien heeft het ook te maken met de angst op het moment, of... met de persoonlijkheidsfactor die daaronder zit, van ik wil mij niet belachelijk maken bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal dingen die meespelen in die willingness to communicate. Wij zijn bijvoorbeeld heel sterk in taal, dus wij zullen die uitdagingen wel aangaan, maar veel van onze cursisten niet. Dus zij proberen dingetjes, en wij denken altijd, ja, we hebben ze toch al voldoende bouwsteentjes gegeven, die gaan dan naar buiten en die komen terug en die hebben niks gedaan. En je denkt toch, heeft dat dan te maken met dat zelfvertrouwen en moet het dan een beetje opkrikken? Soms heeft het gewoon te maken met het feit dat op die situatie, in die situatie, ja, dat daar iets gebeurt. En ze hebben een negatieve ervaring en het potje gaat dicht. Ja. En dat is natuurlijk iets waar we moeten over praten. Ja. We moeten daarover praten dat dat potje weer open gaat. Als het niet erg is om iets negatiefs te doen. Of wij moeten ervoor zorgen, op de een of andere manier, dat die mensen heel veel verschillende positieve ervaringen hebben. En niet alleen positieve ervaringen, die wij netjes didactisch gepolijst hebben, want die mensen hebben dat ook wel door, hè, natuurlijk. Dus ze zeggen, ja, eerst, Nathalie zei het zelf, hè, ja, de klas is het wel makkelijk, maar daarbuiten niet. Dus wij moeten op de een of andere manier ervoor zorgen dat zij zulke ervaringen hebben die semi- of zelfs volledig authentiek zijn. Je moet bijvoorbeeld een native speaker in je klas brengen. Hè. Je moet veel meer moedertaalsprekers in je klas brengen. Ik doe dat geregeld met mijn broer. Die doet dat graag, om de een of andere reden. Ik heb hem wel eens in een doos gestopt met een goed vraagteken. Toen ze vragen stellen, komt het dan uit. En dan zegt ze, oh, zo goed. Maar dat spanningselement, dat tegelijkertijd ook wel veilig is. Ja, dat is wel het beroep van de leerkracht. Hè? Maar dat is het eigenlijk. Hè? Het is een voorbeeldje van hoe we kunnen nadenken over, ja, maar kunnen we die positieve ervaringen niet zo van die, ja, kleine echte ervaringen of semi-echte, zo die in onze klassen steken. En dat weet u. We kunnen aan de ene kant de communicatieve competentie in de klas zelf verhogen. Ik geef een paar voorbeeldjes. Als ze in de klas zichzelf hebben leren voorstellen aan hun buur. Ja? Dat gebeurt, dat is een oefening die wij doen. Op basis van een vraaglijstje, dan kunnen ze dat de volgende les met iemand anders in de klas ook comfortabel doen. Maar aan de schoolpoort of in de voetbalclub zal dat niet lukken. Dus als wij stoppen bij dat zichzelf aan elkaar voorstellen, ja, dan heb je eigenlijk een mini-competentie gecreëerd, maar onvoldoende om het dan ook echt te doen.
Wat kunnen we doen?
Dus wat kunnen we doen? Mogelijke oplossingen zijn... Ja, dat je geleidelijk aan die polijsting die wij doen wegneemt. Hè? Dat je dus meer stoorzendertjes en toch een beetje complexer enzovoort. Je kunt ook werken met die 5 parameters.
5 parameters. Deelnemers, setting, doel, onderwerp en communicatiekanaal. Een communicatieve situatie bestaat uit deze 5 parameters. Verander telkens 1 hiervan... En je laat je cursisten verschillende communicatieve situaties ervaren.
Stel zich aan elkaar voor, en plots komt daar een moedertaalspreker bij zitten of een andere, dat je dus allemaal situaties, tijdsdruk erin steken, tijdsdruk weg, of je speelt een radio, doe allemaal niet tijdsdruk, maar eigenlijk echt een stoorzender erin steken. Op een A1 niveau gaat dat misschien nog niet gaan, hè. Wij hebben natuurlijk scannen. Maar het punt is, we zouden daarover kunnen nadenken. Hè. We studeren van hoe kunnen we situaties, sociale situaties, een gezicht geven, zodanig dat ze gaan ze toch niet allemaal kunnen ervaren. Hoor. Maar als ze de verschillende ervaren, dan zijn ze eigenlijk gewapend tegen onverwachte social situations. En dan zeggen ze, ja, oké, die hebben we overleefd en die andere gaan we ook wel overleven.
Jan gaf net geleidelijke afname van de afbakening, ondersteuning en polijsting als oplossing om de willingness to communicate te verhogen vanuit de communicatie in de klas. Daarnaast vermeldt hij ook een geleidelijke toename van de authenticiteit met betrekking van de buitenwereld in opklimmende gradatie.
In het begin ga je de realiteit een klein beetje afbakenen, die is te complex, ja, dat is normaal. Maar nadien ga je ook wel de realiteit nabootsen in rollenspellen. Ja, zodanig dat je ook een beetje kunt prutsen als iets verkeerd gaat, ja, dan kun je stoppen, kun je opnieuw beginnen. We gaan ook de realiteit binnenhalen via video's enzovoort van de realiteit. Dat is nog een stapje hoger. En het volgende stap is, we gaan de realiteit opzoeken. En dat is buitenschoolse leren.
Hoe kunnen we de kans op verschillende communicatieve situaties verhogen?
Ik heb al gesproken over die sociale situaties. Dat is een mix van die parameters. Daar kun je eigenlijk al direct mee aan de slag. Elke oefening die je doet, oké, kunnen we dat niet een beetje aanpassen? Nog een keer, nog een keer, nog een keer, nog een keer. Je geeft je mening in een groep in de klas, daarna online op een platform en dan komt er een moedertaalspreker binnenwandelen en die zegt, hé, wat zijn jullie aan het doen? Ah ja, we zijn hier aan het discussiëren over enzovoort. Dat soort dingen zou meer in ons onderwijs moeten komen. Maar het gaat ook over de beschikbaarheid al tonen in je klas. Bijvoorbeeld al die foldertjes daar leggen, een stommelmarkt organiseren. Wat een stommelmarkt is, dat is een woord dat ik uitgevonden heb, dus je kunt het niet weten. Een stommelmarkt is dat je allerhande dingen in je klas legt voor de mensen binnenkomen. En die mensen lopen rond en die stommelen over in een of andere ding. Dus, en ze nemen dat op en ze kijken ernaar. En dat is het begin van communicatie. Ja. Dat kan bijvoorbeeld een brochure zijn, maar dat kan ook een ticket voor een theater zijn. En dat kan ook een beeldje zijn waar iets op staat. En het is eigenlijk een soort van het ontdekkend leren aangenaam maken. Maar het is wel belangrijk dat je moet gewoon maar dingen verzamelen. Hè? Je moet niet gaan op voorhand nadenken, ik ga dat leren. Nee. Alle handen dingen. Je gaat gewoon naar de rommelmarkt. En je legt dat in je klas en je zegt, voilà, pak maar iets wat je interesseert. Ja? en automatisch gaat aansluiten bij de leefwereld, want ze zijn erin geïnteresseerd. Hè. En ten tweede, waar je voor zorgt, is die variatie in al die onderwerpen en sociale situaties die wij iets te weinig hebben, die gaan daar iets meer naar boven kunnen komen. De prijs die je betaalt is, dat is een beetje meer chaotisch dan we gewoon zijn. Ja. Maar dat is misschien net wat er ontbreekt in het formeel onderwijs. In het formeel onderwijs is het vaak heel gestructureerd. En zoals Nathalie zegt, ja, die onderwerpen die zijn wel interessant, die thema's, en die komen telkens opnieuw. Ik snap het wel, het is een goed plan, maar het is niet mijn plan, want ik heb er geen voeling mee. Ik heb ook wel eens geëxperimenteerd dat ik mijn eigen tweelingbroer ben. Dus ik gaf dan les op dinsdag en op donderdag. En op dinsdag was ik zo'n beetje de strikte, een beetje formele, En donderdag, ja, dat was plezant, hè. Dat was niet. En ze vonden dat heel leuk, maar af en toe wissel ik dan. Dan kwam ik binnen en zei ik, ja, mijn broer is ziek, dus ik moet doen. En dat is echt een heel... Dus dat is eigenlijk hetzelfde idee. Ja, maar ik vind dat geweldig, ja. Omdat ze dan, ja, dat is gewoon... Dan kun je ook... Dan snap je een beetje aan... Die gepolijste structuur die we in de loop der tijden gemaakt hebben en die er wel voor zorgt dat mensen beschermd worden, maar er is te weinig, wat we noemen, didactiek van het onbehagen. Ja? En dat onbehagen is van, oh, wat gebeurt hier allemaal? Maar het interesseert me wel. Ik ben een beetje angstig om met die tweelingbroer van Jan te spreken, maar goed, ik kan het misschien toch wel doen. Ja, maar dat is dat stapje, hè? Dat is dat stapje. Hè?
En hoe krijgen we onze cursisten zover?
Het gaat hem heel vaak om die initiële terughouding. Ik ga het toch niet doen. Ik ga toch dat metrokantje nemen. Of ik ga toch die persoon niet aanspreken. Nathalie, die aan die schoolpoort de moeilijkheid heeft om deel te nemen. Want die zegt van ja, oké, dan verstoor ik die communicatie enzovoort. Ja, ik denk, als je met Nathalie spreekt en je zegt van kijk, je moet dat ook zien als een soort experiment. Want anders ga je daar nooit uit geraken. Dat is een catch-22. Je moet dat zien als een soort experiment. Probeer het maar, het is niet erg dat het niet lukt. Maar je moet eigenlijk zo'n soort van plannetje hebben. En je gaat er naartoe en je kijkt wat er gebeurt. Ja. En kom dan terug en vertel aan mij wat er gebeurd is. En op die manier ondersteun je zulke leerstrategieën bij de verschillende mensen. En help je hen om communicatie op te zoeken. Ja. Een van de problemen is met de perceived competence. Dat mensen soms denken dat ze goed zijn, maar eigenlijk niet zo goed. Of omgekeerd, dat mensen zichzelf eigenlijk niet zo goed vinden, maar wel veel beter zijn. Dat zijn ook dingen waar we moeten over praten. En ik denk, om maar iets, ik vond bijvoorbeeld de uitspraak van de Braziliaanse, vond ik interessant dat hij zei van ja, oké, in het begin wou ik dat allemaal zo perfect doen enzovoort, en dan had ik daar problemen mee, want dan had ze eigenlijk een perceived competence, dat ze onvoldoende competentie had om zo perfect te spreken. Maar zij heeft dat laten varen. En zij heeft gezegd, ja, eigenlijk wil ik alleen maar een beetje lol hebben enzovoort. En die perceived, de competentie is hetzelfde gebleven, maar de perceived competentie is veranderd. Die heeft gezegd, ja, ik kan eigenlijk wel genoeg Nederlands om dat doel te bereiken. En dat is een discussie die we natuurlijk moeten hebben, bijvoorbeeld ook met Nathalie.
Ja, ik kon aan het denken, ook door de interviews af te nemen, dat we in de klas heel weinig dat soort gesprekken hebben.
Ja.
En dat dat soms, bijvoorbeeld in het geval van Nathalie, heel gemakkelijk ging, omdat ze het Frans kunnen. Je zou er ook over kunnen nadenken om dit soort gesprekken misschien niet in het Nederlands te
houden. Ja, natuurlijk. Ik zou daar een voorstander van zijn. Ja. Zeker bij de, dat zijn lage richtgaten. Want eigenlijk, ja, het is vooral de informatie die je wil hebben. Hè.
Hoe kunnen we nu invloed hebben?
Het taalgebruik zelf, daar kun je eigenlijk zodanig organiseren dat het de willingness to communicate gaat verhogen. Dat is wat wij doen in onze klassen. Dus, dat is op polijsten enzovoort. En we zorgen ervoor dat zijn voorkennis geactiveerd wordt. Dat zijn de dingen die wij proberen te doen. Zodanig dat de eigenlijke communicatie die in de klas gebeurt, toegankelijker is. Ja. Een tweede optie is dat je gaat voor dat buitenschools leren natuurlijk. Hè. Dus dat is ook communicatie. En dat, die communicatie heeft als een beetje als nadeel, die is gewoonlijk, als het echte communicatie is, is die gewoonlijk te complex. Waardoor die een invloed heeft op de willingness to communicate. Dat is Nathalie aan de schoolpoort. Hè. Die komt daar, die wil dat eigenlijk wel. Maar die ziet daar die mensen communiceren. Er is ook nog wat ruis, wat dus die passeert. Gaat er allemaal heel snel, die kindjes enzovoort. Ja, dan moet je wel een niveau voor hebben dat je mee kunt. Zij zegt, ik kan niet mee. En dat is ook zo. Dus dat is een beetje een catch-22. Als je de communicatie complex is, dan gaat niemand deelnemen. Dus ga je ook nooit leren om eraan deel te nemen. Als je de communicatie een beetje te eenvoudig maakt, wat we ook wel vaak doen in de lessen, maar we kunnen ze soms ook niet anders, ja, dan leer je om die eenvoudige communicatie te doen, maar niet noodzakelijk om die complexe communicatie te doen. En daar zitten wij een beetje tussen. Er zijn wel oplossingen, denk ik, vanuit de communicatie. Maar wat we ook nog kunnen doen, is natuurlijk van onderuit die willingness to communicate te gaan stimuleren. Dat kan bijvoorbeeld door gesprekken te hebben met je cursisten over intergroepscultuur. Dat kan door de bereidheid om Nederlands te omarmen, te verhogen. Misschien zit daar een probleem, hè? Zijn wat tamelijk hoog. Ze hebben misschien wel een tamelijk hoge competentie in Nederlands, maar ze vinden het een lelijke taal. Ze vinden het de taal van de administratie en van het werk. Dat is geen taal waar je plezier in kunt hebben. Ja, maar is dan ons job om ervoor te zorgen te tonen dat Nederlands ook een taal is waar je plezier in kan hebben. Toch? En zo werk je dan. Dat is ook een klein voorbeeldje van, ja, hoe kunnen we daarover nadenken dat we, dat is dan inderdaad die interpersonal of intergroup motivation, kunnen we die een beetje verhogen? Maar misschien hebben mensen een beeld, ik denk dat in Brussel misschien wel het geval zou kunnen zijn, van ja, die Vlamingen, ja, die zijn zo en zo. Je moet wel tonen hoe divers Vlamingen zijn, hè? En hoe leuk Vlamingen zijn, toch? En hoe leuker je ons kan maken, hoe meer ze met ons willen praten. Ja. En je moet ook, denk ik, dat is dan ook die intergroup motivation of intergroup attitude, we moeten ook af van het idee dat Nederlands, dat de eigendom is van die blanke Vlamingen, om het zo maar te zeggen. Ja? Dat is het niet, hè. Dat is de taal van de moderne, multiculturele, Nederlandstalige maatschappij.
Dankjewel, Jan. Ja.
Dit is een podcast van het Huis van het Nederlands Brussel, gemaakt door mezelf, Christine Mertens. Bedankt aan alle Brusselse stemmen, Zafair, Soham, Camilla en Nathalie. Bedankt Jan Strijbol voor de interessante sessie. En ook jij bedankt om te luisteren. Blijf op de hoogte van al onze activiteiten en materiaal via onze nieuwsbrief, onze lesgeverspagina op de website van het Huis of onze Facebookgroep NT2 Lesgevers in Brussel.